Ik wilde eerst een gedeelte lezen, Jesaja 55. En daar lezen wij Gods woord. O alle gij dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, tot een vorst en een gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heere uw Gods wil en om des heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw liedergedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de aarde neerdaalt, en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen, en uitspruiten en zaad geven den zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Het onderwerp vanavond is aangekondigd als alarm aan de onbekeerde. En wellicht hebben sommigen van jullie daarin herkend de titel van een bekend boekje. Ik zal het maar op zijn Nederlands zeggen, Jozef Alleyne, een Engelse puritein uit de 17e eeuw die onder de titel Alarm aan de Onbekeerde een boekje heeft geschreven. Ik heb hier een exemplaar en ik heb vernomen dat binnenkort een nieuwe vertaling van dit boekje uit zal komen bij de Hertog in Houten, een nieuwe vertaling. Het onderwerp van vanavond wil ik dan ook inleiden aan de hand van het boekje van Alleyne. En wat ik naar voren breng vanavond kan eigenlijk beschouwd worden als een soort samenvatting van zijn geschrift. De inhoud van dit boekje is door de eeuwen heen velen tot zegen geweest. Ik denk onder andere aan de bekende Spurgeon. Maar ook las ik van dominee A. Vergunst, in leven predikant van de gereformeerde gemeente, dat hij als kleine jongen, als jonge jongen, dit boekje vond in de kast van zijn ouders, de boekenkast. En het lezen van dit boekje bracht hem tot de diepe overtuiging van zijn schuldige verlorenheid en schuldige onmacht. Nog een recent voorbeeld wil ik geven. Een Roemeense uitgeverij wilde dit boekje 2 jaar geleden opnieuw uitgeven. Het was nog nooit vertaald geworden. En ja, daarvoor moest een vertaalster of een vertaler worden aangezocht om het te vertalen in de Hongaarse taal. De vertaalster die voor dit werk werd aangezocht was een ongelovige vrouw die Engels had gestudeerd. En ja, om dat boekje te vertalen moest zij door dit boekje heen kruipen. En dat is voor haar tot een eeuwige zegen geworden en het boekje heeft middelijkerwijs mogen leiden tot haar bekering. En vorig jaar zomer heeft zij zich in de Hongaarse kerk in de Roemeense stad Cluj laten dopen. Dit boekje is haar tot zegen geweest. Alarm aan de onbekeerde. Het is ook bekend onder de titel Betrouwbare gids naar de hemel. En als ik het boekje in één zin zou willen samenvatten vanavond, dan zou ik zeggen het boekje is een ernstige uitnodiging, maar tegelijk ook een aansporing om zich tot God te bekeren. Bekering is niet iets vrijblijvends, waarvan je kan zeggen de een heeft het nodig en de ander niet. Zoals wij allemaal niet zonder brood kunnen. Niemand van ons kan zonder slaap, zonder ademhalen. Zo kan niemand van ons hier, maar niemand die op de wereld woont zonder bekering. Mag ik vragen vanavond, is dat er bij jou ook zo? Ja, niemand zal dat vanavond ontkennen, zonder bekering te kunnen, maar heb je het werkelijk ontdekt? En is het ook een levensvraag, levensnood geworden, hoe moet ik mij bekeren? Onze bekering is noodzakelijker dan iets wat wij zouden kunnen noemen. Onze zaligheid, onze eeuwige toekomst hangt ervan af. Niemand kan zonder bekering behouden worden. Zonder bekering, dan hebben wij tevergeefs geleefd. De Heere heeft ons geschapen voor zichzelf, opdat wij hem zouden verheerlijken, hem zouden grootmaken. Daarvoor heeft hij ons zo kunstig, wonderlijk gemaakt. Ons verstand, onze hersenen, ons lichaam zo kunstig gebouwd. De dichter van Psalm 139 zingt, ik loof u, Heere, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Dat is ons levensdoel. God loven. Daarvoor heeft de Heere ons op de wereld gezet en geboren doen worden. Ieder met zijn of haar gaven op de verschillende terreinen. En de Heere heeft recht op ons leven, omdat hij onze schepper is, wij zijn van hem. Maar zoals wij geboren worden nu, zijn wij onbekwaam tot iets goeds voor God. Hij staat niet meer in het middelpunt van ons leven, maar wij staan zelf in het middelpunt van ons eigen leven, aardsegoïsten die wij zijn. En wij hebben geen verstand en de verborgenheden van het koninkrijk van God. We begrijpen het niet, we verstaan het niet. Ja, je kan het ook van iemand die geen letter heeft, kent van het alfabet. Van zo iemand kan je niet eisen, kan je ook niet verwachten dat hij lezen kan. En net zo min kan je van een natuurlijk mens verwachten dat hij God eren kan. Onderwijl blijft het wel onze plicht. Maar wij zijn totaal niet in staat aan die plicht te voldoen. Dat maakt onze schuld voor God uit. Goed doen aan anderen. Je zou zeggen, ik kan toch nog wel iets goeds doen. Goed doen aan anderen. Aan een ander denken, een ander helpen. Als dat niet voortkomt uit de liefde tot God, dan is het ten diepste een zelfbedoelen. Als wij niet verbonden zijn aan Christus, kunnen wij onmogelijk iets goeds doen voor God. En vanuit onszelf hebben wij geen kracht, geen zin om God lief te hebben. Het is aangrijpend te zien hoe de mens die geschapen is voor de hemel en voor God, dat die mens zich zo verlaagt, dat hij die de kroon was op Gods schepping, met de verloren zoon varkensvoer eet. en dat we tevreden zijn met wat dit leven ons biedt. Daarom is bekering nodig, totale vernieuwing. Zonder bekering is ons leven tevergeefs. Maar niet alleen ons leven. Alleine betrekt er heel de schepping bij. En dat aspect is bij ons vaak vergeten geworden en nog vaak vergeten. Maar ook de schepping doet mee in de bekering. Want wij zijn als mensen aangesteld, zegt Alleine, als een priester. Je zou wel kunnen zeggen als een rentmeester. Om alles wat de schepping geeft, alle rijkdommen van de aarde, alles wat de aarde voortbrengt, dat biedt de schepping aan de mens, zoals ze in Israël de offers brachten aan de priester, en de priester die offerde dat aan God. En zo is de mens die alle rijkdom van de aarde, die de aarde schenkt, heeft op te offeren aan God, de mens als priester. Maar een gevolg van onze afval van God is dat wij de aarde niet gebruiken tot eer van God, tot dienst aan God, maar wij misbruiken de aarde en we eren onszelf. We plegen roofbouw op de aarde en offeren alles wat de aarde biedt op aan ons eigen levensdoel, onze eigen levensgenietingen. En daarom zucht de schepping en is in barensnood en ze is benauwd. Willen we de schepping zetten in de rechte verhouding tot God, dan is bekering nodig. Door onbekeerd te blijven, helpen wij eraan mee dat de schepping niet aan het doel beantwoordt waartoe God het heeft geschapen. We zien hierin dat bekering niet alleen te maken heeft met ons persoonlijk heil. Bekering heeft te maken met een veel breder verband. Dat omvat niet alleen ons eigen leven, maar dat omvat heel de schepping. Het gaat om de glorie van God. De bekering gaat het om de eer van God. Bekering is dat God weer komt in het middelpunt van jouw leven, van mijn leven. En dat betekent tegelijk dat wij eruit verdrongen worden. Dat is iets hards, dat is iets moeilijks voor ons om die plaats af te staan aan God. Dat Hij weer in het middelpunt komt van ons leven. Maar bekering, dan komt God wel weer in het middelpunt. Al moeten al degenen die bekeerd zijn tot God klagen. Dat ze er nog zo weinig van terecht brengen en dat het nog zo vol gebrek is om God de eer te geven. Zonder bekering is ook al ons godsdienstig bezig zijn tevergeefs, ijdel en leeg en van geen enkele waarde. Wij kunnen net zo goed leven en zo voorbeeldig leven. Ja, hoe heilig leefde Paulus. Maar na zijn bekering noemt hij heel zijn vroegere leven vuilnis, drek, vanwege zijn onbekeerdheid. We kunnen op duizend en nog op veel meer manieren proberen ons leven te verbeteren. Maar als ons hart niet vernieuwd is tot God, dan heeft het voor God ook geen waarde. Daarom is bekering noodzakelijk. Zonder bekering, ja, daar kunnen we nog zoveel hopen. Maar het is alles ijdele hoop, luchtbespiegeling, niet meer. Kijk, wanneer een Godvrezende sterft, dan kan hij zeggen, mijn hoop is vervuld. Maar als een onbekeerde sterft, dan moet hij zeggen, al mijn hoop is vergaan. Het is een eeuwige misrekening, de hoop op Gods barmhartigheid. Wanneer je zegt, ja, God is barmhartig en daarom kan ik verder leven en toch behouden worden zonder waarachtige bekering. Nee, daarvan vergissen we ons en we maken God tot een leugenaar. We moeten wanhopen ooit in de hemel te komen, zolang wij onbekeerd blijven. We moeten wanhopen ooit Gods aangezicht in vreugde en in gunst te zien, zonder heiligheid. Daarentegen moeten we nooit wanhopen om genade te krijgen bij oprecht berouw en bekering. En hoe werkt de Heere oprecht berouw? Hoe werkt de Heere oprechte bekering? Door het gebruik van de middelen die Hij zelf heeft gegeven. Er is bij God vergeving. En het bloed van Jezus Christus is overvloedig gestort. Maar als wij onbekeerd, onboetvaardig verder leven, dan zal het ons geen enkel nut doen, alleen maar ons oordeel verzwaren. Gered worden terwijl je in zonde leeft, alleen zegt, dat kan niet. Mensen redden die in hun zonde doorleven, dat strijdt met het werk van Christus. De Heere zelf heeft gezegd dat alleen zij barmhartigheid zullen krijgen die hun zonde erkennen en hun zonde laten. Jezus wordt zaligmaker genoemd, omdat hij verlost van de zonde. Mensen verlossen van de straf alleen en niet van de macht van de zonde. Dat is een half werk. Dan zou Christus geen volkomen zaligmaker zijn. Hij verlost van de straf en van de macht van de zonde. En daarom is hij een volkomen zaligmaker. De noodzaak van de bekering, dat klemt des te meer. Niet alleen omdat de eer van God ermee gemoeid is en heel de schepping en mijn eigen levensbehoud. Maar ook omdat de ellende van de onbekeerde zo onzegbaar groot is. En het aangrijpendst is dat wij er vanuit onszelf helemaal geen gevoel van hebben. Ons levenshuis staat als het ware in brand. Maar we slapen rustig voort. We hebben er helemaal geen gevoel van. Dat noemt de Bijbel dood. Dan heb je geen gevoel. De doodstaat van de mens. De heerlijkheid van God en van zijn hemel brengt ons niet tot verrukking. En het ontzaglijke en het onuitsprekelijke van de hel, de plaats van de buitenste duisternis, het verschrikt ons niet. En toch is het de plaats en de eeuwige toekomst van alle die onbekeerd blijven. Uitgebreid gaat Alijne er in zijn boekje op in. Vervreemd van God. Niet vatbaar voor de lieflijkste nodigingen. De ernstigste waarschuwingen. Ongevoelig. Onbewogen. Aangrijpend de toestand waarin de onbekeerde verkeert. Als wij bedenken dat de minste zonde die wij doen, dat die al maken dat wij eeuwig buiten Gods zalige gemeenschap moeten leven. Door één zonde al worden wij het voorwerp van Gods toren. Hoe groot moet de toren van God dan wel niet zijn, aangezien onze zonden meer zijn dan de haren van ons hoofd. En daarom, wanneer wij zonder bekering doorleven, leven zonder God. Maar dat niet alleen. Dan leven we niet alleen zonder God, maar God is ook tegen ons. De Hebreeënschrijver zegt, het vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Wie volhardt in zijn zonde, die zal net als de farao van Egypte omkomen in de Rode Zee. En het is een list van de Satan om ons wijs te maken dat God toch wel barmhartig is en over die ene zonde wel heen zal stappen. En dat het wel best mee zal vallen. De Heer, hij zegt van die man, de koninklijke bruiloft bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. De heiligheid van God verdraagt het niet, dat hij buiten Christus met een zondaar leven kan. Als wij bedenken dat zelfs de sterren aan de hemel voor hem niet zuiver worden bevonden, hoe wij dan, die zo totaal onzuiver zijn. God tegen ons. Gods macht, die ten goede is voor zijn kinderen, diezelfde macht is tegen de onbekeerde. En hoe troostvol de trouw van God is voor een kind van God, dat God trouw is aan zijn woord. Zo schrikwekkend is die trouw voor de goddeloze, dat God ook trouw is aan zijn bedreigingen. En zoals de gelovige een gevangene is geworden door genade van de Heere, is de onbekeerde een gevangene van de duivel. Heb jij dat ontdekt? Een gevangene te zijn? En dat wij vanuit onszelf zo vrijwillig zijn om de duivel te dienen. Een leugentje als het ons zo uitkomt. Het is voor de duivel soms een kleine moeite om ons aan te zetten tot boosheid, haat tegen onze naaste. De duivel hoeft maar een kleine hindernis in de weg te leggen, of we verslappen met het Bijbel lezen. Er hoeft maar iets tussen te komen in het gebed. We zijn zo trouw in wat de duivel ons opdraagt en wat hij van ons verlangt. Dat komt omdat ons boze hart aansluiting heeft bij zijn wil, tegen God. En iedere zonde die wij doen is als een hout op het vuur van de toren van God. En daardoor is de wet van God tegen ons. De vloeken die worden uitgesproken over alle die de wet van God overtreden. Gods rechtvaardigheid duldt het niet dat wij brutaal zijn wet aan de kant schuiven. Maar niet alleen de wet is tegen ons. Ook het evangelie is tegen ons wanneer wij onbekeerd verder leven. Want de Hebreeën schrijver zegt niet alleen dat de wet van Mozes teniet heeft gedaan. Die sterven zonder barmhartigheid. Maar gaat dan verder, hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden en verworpen heeft. Als we dat allemaal tot ons door laten dringen, dan mogen we ons wel verwonderen over de langmoedigheid van God, het geduld van God. Maar laten we wel bedenken, het geduld van God is groot, maar onbekeerd leven en sterven, dan staat de hel ons te wachten. En daarom is bekering allernoodzakelijkst alarm voor de onbekeerde. Voor alle duidelijkheid stelt Alijne een aantal verkeerde voorstellingen van bekering aan de orde, om onszelf daaraan te spiegelen. Het zou immers kunnen zijn dat we menen bekeerd te zijn, terwijl we het niet werkelijk zijn. En hij zegt dan ook, bekering is meer dan alleen het belijden van het christelijk geloof. Wie gedoopt is, is daarmee niet bekeerd. Deze gedachte kom je vooral tegen in kringen van het verbondsautomatisme. Bekering is meer dan een net leven leiden. Want dan zouden de farizeeën ook bekeerd zijn geweest. De rijke jongeling, die toch wel heel veel had gedaan in zijn leven, die heeft er toch wel veel over gehad om de wet van God te houden. Was hij bekeerd? Je zou het bijna denken. Toch ontbrak het hem aan één ding. En dat was de liefde. Waardoor hij zichzelf totaal zou zijn kwijtgeraakt en zou hebben weggegeven en Jezus zou zijn gevolgd. Te vaak en te gemakkelijk wordt een christelijke opvoeding. En als we daaraan vasthouden in ons verdere leven bij het ouder worden, aangezien voor bekering. Hoewel door een goede opvoeding, en dat is een zegen, als het ware een rem gezet wordt op de verdorvenheid van ons hart, dat het er niet zo naar buiten komt. Christelijke opvoeding is niet meer dan een rem. Waarachtige bekering, zegt Alijne, is ook meer dan vrees en ontroering. Want anders zou Felix ook bekeerd zijn geweest in Kain. Want wij lezen van Felix dat hij bevreesd was. En Kain dat hij ontroerd was en dat hij zocht een plaats van berouw. Je kan je zeggen, Kain had geweldig veel last van zijn zonde. Maar deze vrees kwam voort uit eigen liefde. En niet uit liefde tot God. Kain was niet bevreesd omdat hij de eer van de Heer had aangetast. Maar die was bevreesd voor de slechte gevolgen die dat zou hebben in zijn eigen leven. Daarom het kwam niet voort uit Gods liefde, maar uit pure eigenliefde. Ja, als je zo het eerste deel van Alijne's boek leest, dat is ontdekkend, het is zwaar van oordeel. Ernstig, hij breekt af, hij laat werkelijk niets van de mens over. Het werd in het gebed gezegd dat er ook vanavond maar niets van de mens overgehouden zou worden. Nou, dat doet Alijne, die breekt de mens af. En hij stelt het leven van de onbekeerde aan de kaak als een onbewoonbaar huis. Het staat op instorten. En wie er nog langer in blijft, loopt het grote gevaar onder de puinhopen te worden bedolven. En hij schrijft dit ook in alle ernst, opdat wij een andere woning zouden gaan zoeken, een huis van God. Alleen hij heeft dit boekje niet zozeer geschreven voor de brute zondaar. Hij schrijft voor degene die dicht bij het koninkrijk zijn. En die toch nog buiten staan. Wie is dat vanavond? Die ernst maken met hun leven. Ik denk ook dat je daarom hier bent. En dat je jezelf toch nog staande zoekt te houden. Om in te keren tot onszelf geeft Alijne een aantal kentekenen van de onbekeerde. En we mogen er ons ook vanavond aan spiegelen. Dat het zo mag zijn zoals Nathan bij David. Die met zijn vinger wees gij, zei die man. En toen ging David onderuit. Niemand vanavond zal openlijk tegenspreken de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Maar zijn wij ervan overtuigd dat het werkelijk geen uitstel lijden kan? Maar wij zijn zo vol bedrog. Wij zijn net als een inktvis waarvan ik las dat als een inktvis in het nauw wordt gedreven, gaat die vloeistof spuiten. Zodat die helemaal onzichtbaar wordt. En hij is niet te vangen. Alijne merkt op dat hij eigenlijk niet kan uitmaken wat zwaarder weegt. De moeilijkheid om een mens te ontdekken. Of de noodzaak van het ontdekkend werk. Hij weet niet aan welke van de twee hij de voorrang moet geven. Het moeilijke om een mens te ontdekken aan zijn zonde. Of de noodzaak. We willen er niet zo snel aan dat er werkelijk niets goeds in ons is. Een ander moet maar eens komen. En zo tegen ons in het vlakke gezicht zeggen. Een paar minder mooie kanten van ons leven aanwijzen. Dat ik het bij mezelf maar blijf vanavond. Je staat zo in brand. En je komt op voor jezelf. Zelfverdediging. Maar de Laodicenzen, ze waren ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Maar ze wisten het helemaal zelf niet. Nee, integendeel, ze dachten dat ze rijk waren. En dat ze aan geen ding gebrek hadden. Het is net als Paulus voor zijn bekering. Die was er zo van overtuigd dat hij op de goede weg zat. En dat God best tevreden over hem kon zijn. Dat was geen theorie, maar dat was werkelijkheid voor Paulus. Een uiterlijk net leven. Ja, maar daarmee is de bron van ons leven nog niet gezuiverd. Een oorzaak dat velen onbekeerd voortleven is onwetendheid. Het niet weten en het ook niet willen weten, het wegdrukken. Hoe verwoestend de zonde en de gevolgen van de zonde zijn. Ook het weigeren om je aan Christus over te geven. Dat je toch niet alles kan verlaten. Soms wel veel. Heel veel. Maar niet alles. En toch vraagt de Heer van ons allemaal een totale overgave. Velen hebben genoeg aan de uiterlijke vormen, dat weten we allemaal. Kerk gaan, Bijbel lezen, bidden, een ingetogen leven. Ja, de fariseeën, ze zijn al genoemd vanavond. Ze gaven aalmoes, ze baden en daarmee waren ze tevreden. En wij zijn ook zo bedriegelijk dat zelfs onze godsdienstige plichten, die gebruiken we om ons gerust te stellen. En we doen veel dingen in ons leven om ons geweten te sussen. En als je je eerlijk afvraagt vanavond, hoeveel dingen doen we niet om toch, ja, bij andere mensen toch enige achting te krijgen. Eer, wat aanzien. Onheilige bijbedoelingen. Die onze heilige plichten ontheiligen. Zodat ze voor God ook geen waarde hebben. En daarom, het zal niet alleen de zonden zijn waardoor wij verloren zullen gaan. Maar het kunnen ook onze plichten zijn, onze godsdienstige plichten, waardoor we verloren kunnen gaan als wij daarop blijven rusten. Als we al het mogelijk in ons leven hebben gedaan, dan kan de vraag opkomen, ja, is het dan niet nodig, die godsdienstige plichten, Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan. Maar als wij daarop rusten, we moeten het doen. We moeten er alles aan doen. En toch tegelijk ervan overtuigd zijn dat ons dat geen redding brengt. Moet het dan worden nagelaten? Nee, maar je moet er nooit iets voor rekenen. En je moet er ook nooit op bouwen. De gelovige komt nooit verder dan alleen maar te zeggen, wij zijn onnutte dienstknechten en we hebben alleen maar gedaan wat wij schuldig waren te doen. Alle kentekeningen van de onbekeerde noemt Alijnen verder nog een verborgen afkeer tegen een nauwgezet leven, overeenkomstig de wet van God. Boosheid en haat tegen alle die ons hebben beledigd en geminacht. Hij noemt ook hoogmoed, het overgevoelig zijn voor de lof en de eer en het aanzien van mensen. En dan komt hij dus toe om uiteen te zetten wat bekering nu eigenlijk is. En dan gaat hij ertoe over om aanwijzingen te geven hoe je je moet bekeren. En alleen hij dringt er bij zijn lezers op aan voordat hij verschillende aanwijzingen tot bekering gaat geven. Die aanwijzingen ook te doen en op te volgen onder inroeping van de naam van God. Je moet het doen en tegelijk bidden om de hulp en de bijstand van en de zegen van God. En aan alles wat hij schrijft is te merken dat het zijn grote doel is om het hart van zijn lezers te wenden tot God. Want er is een middel. Een middel om de eeuwige verlorenheid te ontkomen. Er is een middel tot genezing. En wie daaraan aan voorbij leeft is een moordenaar van zichzelf. En hoewel Alijnen weet dat wij doof zijn en dat wij blind zijn en dat wij ons moedwillig in het verderf hebben gestort, toch dringt hij er de lezers op aan en te bewegen de middelen tot bekering ter hand te nemen. En dan schrijft hij, ik citeer hem letterlijk, volg deze aanwijzingen omtrent de bekering op. En als u dan de hemelse heerlijkheid niet ontvangt, wil ik tevreden zijn die zelf te moeten missen. Ja, hieruit spreekt een heilige overtuiging dat de Heer in de weg van de middelen wil gezocht worden en zich ook wil laten vinden. Wat Alijnen als eerste aanwijzing aangeeft, is het zichzelf telkens in gedachten brengen dat een onbekeerde in de hemel niet komen zal. Hij schrijft, Christus heeft de sleutel. Niemand kan zonder zijn toestemming in de hemel komen. En Christus heeft gezegd dat hij niemand zal toelaten die vuil en onheilig en onbekeerd is. Het tweede is een grondig besef te krijgen, een levend besef van eigen zondigheid. En ik maak een klein uitstapje dat we datzelfde ook tegenkomen in het avondmaalsformulier. Waar staat een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. In het gewone leven is het al dat als iemand zich niet ziek voelt, niet naar de dokter gaat. En zo is het ook geestelijk. Wanneer we onze verlorenheid niet recht kennen, niet echt kennen, waarom zou je een redder zoeken? Het gaat hier dus over het werk van de wet tot ontdekking. En Augustinus zei daarvan al, dat de wet moet worden gepredikt, opdat wij de genade zouden gaan zoeken. En volgens Calvijn heeft God de wet gegeven om de slapende gewetens voor de rechterstoel van God te dagen, opdat wij, schrijft hij, uit vrees voor de eeuwige dood, de toevlucht tot de barmhartigheid van God zouden nemen. Zonder het werk van de wet is de zondaar niet vatbaar voor de vergeving. En daarom breng in je gedachten je diepe verlorenheid, de hoogte van je schuld, de diepte van je verlorenheid en ook de zwaarte van je zonde. Probeer het telkens maar weer in je gedachten te brengen met de bede, daar heb je het weer, met de bede om Gods geest. Omdat wij vanuit onszelf niet bekwaam zijn onszelf te onderzoeken. Overdenk het grote aantal zonden wat je gedaan hebt. Overzie je leven. Welke plicht, ook de heilige plichten, werden gedaan met onzuivere bijbedoelingen. Denk aan de zonde ook van je kinderjaren. De boeken van het geweten, open ze zelf. Want als je het zelf niet doet, straks zullen de boeken door God geopend worden. Op de oordeelsdag. En dan zal er geen genade meer geschonken kunnen worden. Bedenk, schrijft Alijnen, dat de zonde van hen die op het kerkerf van de kerk geboren zijn, erger zijn dan die in een onchristelijk gezin zijn grootgebracht. Hoeveel liefdevolle nodigingen zijn tot je gekomen? Hoeveel waarschuwingen, ernstige waarschuwingen, heb je gekregen? Als wij bedenken dat je voor ieder ijdel woord al rekenschap zou moeten afleggen voor God. Wat een wraak. Wat een gewicht van vloeken. Wat een schat van toren. Veroordeel jezelf, opdat God je straks niet zal hoeven te veroordelen. Wie zijn zonde hier op aarde zelf in herinnering brengt, dan zal God ze vergeten. Maar wie zelf zijn zonde vergeet, dan zal God ze niet vergeten. Nodig is om te komen tot de bron van zonde. Symptoombestrijding is niet afdoend. Een boom waarvan de wortel niet is doorgehakt, die blijft al maar uitlopen. Een bron die niet wordt gestopt, die blijft water geven. We moeten komen tot ons hart en zullen ontdekken dat wij niet alleen zonde doen, maar onze erfzonde maakt dat wij zo bedorven zijn. Onze ogen, onze oren staan wijd open voor de zonde en sluiten zich af voor al het goede. Ons hart is een werkplaats van zonde. En Alijnen, hij geeft aan om je vooral te bepalen bij één zonde. Een boezemzonde, wanneer die er is. Neem al de bedreigingen van God ter harte. Laat bekering, zegt hij, laat bekering de zonde als het ware achtervolgen en wegjagen. En verdubbel de wacht bij je ogen, bij je oren en bij je hart om de zonde tegen te houden. Ja, wat Alijnen schrijft, dat doet mij denken aan een uitspraak van Philpot. Die zegt, het leven van het geloof is niet een treinreis. Het leven van het geloof is niet een treinreis wanneer je instapt en dat je dan vanzelf komt op de plaats van bestemming. Ook al val je in slaap. Nee, het leven des geloofs is geen treinreis. Maar het is een oorlog. En de soldaten bereiken alleen hun doel door vechtend elke meter grond te veroveren. Zo moeten we ons leven lang strijden. Er komt niet één moment in je leven dat je niet meer hoeft te strijden. Er komt niet één moment in je leven dat je je niet hoeft te bekeren. Maar altijd blijft nodig de strijd tegen de Satan, tegen de wereld, tegen je eigen ik. En die strijd is zwaar. Als volgende aanwijzing geeft Alijnen een besef te krijgen van de ellendige en de gevaarlijke toestand waarin je als onbekeerde op dit moment verkeert. En heel indringend schrijft Alijnen, bedenk dat wanneer je gaat slapen, onbekeerd, je kunt wakker worden in de hel. Overdenk je ellende, totdat je hart roept om Christus. Zoals een drenkeling uitziet naar de reddingsboot. Het gevaar moet gezien worden en de pijn moet gevoeld worden, anders heeft Christus geen waarde. Verder geeft Alijnen aan dat wij zelf niet in staat zijn onszelf te redden. Bidden, luisteren, Bijbel lezen, belijden van zonde, verbetering in je leven, dat allemaal zal je niet redden. Moet het dan nagelaten worden? Nee. Maar weer komt hij op het punt dat we er nooit op mogen rusten. Wie zich drijvende houdt, zegt hij, op een andere reddingsplank dan Jezus Christus, die zal verdrinken. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden dan de naam van Christus alleen. En Alijnen, hij zegt daarom, als je bidt of overdenkt of een andere godsdienstplicht vervult, roep de hulp van de Heilige Geest in, met het besef dat je in je eigen kracht niets kunt doen dat voor God aangenaam is. verzuim evenwel je plicht niet. Want terwijl de moorman las in de boekrol van Jesaja, zond de Heilige Geest Filippus tot hem uit om hem uit te leggen, waardoor het geloof in zijn hart werd gewerkt. Hijs het zeil en wacht op de wind des geestes. Alleen hij roept op om aanstonds al de zonde te verlaten. Hij zegt, we hopen te vergeefs op genade als we de zonde niet los willen laten. Wij kunnen niet met Christus getrouwd zijn en tegelijk zonde aan de hand houden. En hij stelt dan ook voor om een ruil te doen, ruilen. Als je je zonde verlaat, zal God je zijn Zoon Jezus Christus schenken. Is dat geen voordelige ruil? Schrijft hij. Ik zeg u, gaat hij verder, dat als gij verloren gaat, dit niet is omdat er geen zaligmaker is, omdat hij je niet werd aangeboden, maar omdat je net als de Joden de moordenaar kiest boven hem, de zonde boven Christus en de duisternis boven het licht. Overdenk de heerlijkheid van God en van zijn hemel, het leven in zijn heerlijkheid, en stel daartegenover het walgelijke en het zwarte van de zonde. En zeg met Jozua aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Neem Christus aan in al zijn ambten. Onze zonden zijn werkelijk ontelbaar groot en veel. En wanneer je lange tijd in je zonde hebt geleefd in je leven, toch biedt Christus ons zijn genade aan. Wend u naar mij toe, zegt hij, en wordt behouden. Onze onwaardigheid moet ons vernederen, maar is voor Christus geen verhindering ons aan te nemen. De genade is er alleen maar voor de onwaardige. Zeg met de dichter, zegt hij, zeg met de dichter, ik kleef vast aan uw bevelen, Heere. En ik dacht dat hij daarmee aangeeft de keerzijde van de bekering. Want bekering, dat is een afkeren en een strijd tegen de zonde en van de ongehoorzaamheid. En het is je toekeren naar de geboden van God en je overgeven in gehoorzaamheid aan hem. Die keus moet niet onbezonnen gedaan worden, plotseling, maar na rijp beraad. Wees niet als die ongehoorzame zoon, die zei tegen zijn vader, ik ga. Maar toen het erop aankwam, ging hij niet. Alleine geeft aan, hij geeft dan aan een voor ons misschien ongewone raad. Een verbond met de Heere te maken. Dat komt voor ons misschien vreemd over, maar in Engeland en Schotland was dat heel gebruikelijk. Soms als gemeente deden ze het, maar ook persoonlijk. Een governant, een verbond, waarin ze de zonde belijden, vragen om vergeving, beloven ook om naar Gods wil te leven en tegelijk ook vragen om hulp en bijstand van de Heere. Alleen hij schrijft, ik raad u aan dit verbond te maken, niet alleen met het hart, maar ook met woorden, in een geschrift, als een schriftelijk verdrag. En haal het maar eens weer tevoorschijn na een paar weken. Lees het verdrag maar weer eens, het verbond wat je gemaakt hebt en wat je op schrift gesteld hebt. En ga bij jezelf na, wat heb ik ervan terechtgebracht? Alleen hij heeft uitgebreid uiteengezet de onmacht en de onwil van de mens. En toch houdt hem dat niet terug om te wijzen op ieders verantwoordelijkheid. En het mooie in zijn boekje vind ik dat hij het ene niet in mindering brengt op het andere. Wanneer je heel verstandelijk gaat redeneren, dan zeg je ja, het is het een of het ander. Het ene sluit het andere uit. Maar Alleine is een boekje, hij laat de dingen heerlijk onbekommerd naast elkaar staan. En daarmee voorkomt hij eenzijdigheid en gaat hij in het spoor van de schrift. De Heere wacht om genadig te zijn. De markt is nu nog open. Het is nu tijd van genade om olie te kopen. Nu is Christus te verkrijgen. Lees met aandacht het woord van God. Het is het enige middel, het is het enige middel dat tot bekering leidt. En lees niet slechts uit gewoonte, maar met aandacht. En als de Heere overtuigingen geeft in je leven, de ernst van de eeuwigheid, het afschuwelijke van de zonde, als je dat voelt, druk dat niet weg. Als er indrukken zijn van de liefde van de Heere, ja, onderdruk dat niet. En laat ze ook niet ondergaan door allerlei drukte in het alledaagse leven. Maar, zegt hij, haal de zeilen op naar de wind. Bid naastig en regelmatig. Volhard in het gebed persoonlijk, maar het mag ook met vrienden, met vriendinnen, gezamenlijk. Er zijn tal van voorbeelden hoe God ook in het verleden overvloedige zegen heeft willen geven op het gebed. En de evangelist schrijft het ook zelf, de geweldigers nemen het koninkrijk met geweld. Zoek vrienden en vriendinnen waarmee je de Heere zoekt. En zijn er verzoekingen in je leven? Ja, ze zijn er heel veel. Doe ze weg. Zoek ze niet op. Houd je er verre van. Zoek de Heere. In het besef dat je de genade niet verdient. En in het besef dat iedere bekering vreugde brengt in de hemel. De engelen verblijden zich over één zonder al die zich bekeert. God verblijdt zich over één zonder al die zich bekeert. Is dat niet een geweldige aansporing om de bekering ter hand te nemen? Alleen, hij noemt in dit verband de gelijkenis van de verloren zoon. Meer nog gaat het eigenlijk in deze gelijkenis over de genadige vader. De vader die snelt het huis uit, de zoon tegemoet. Voordat de zoon had kunnen aankloppen bij de deur van zijn vader, was die deur al open gegaan. Daar had de zoon niet voor hoeven te kloppen. En de vader die snelt het huis uit, zijn zoon tegemoet. Alleen hij schrijft, de barmhartigheid van God heeft grotere haast dan de zondaar, die haal of niet zoveel haast maakt. En ik dacht ook dat dat voor Gods kind ook altijd, om daaraan herinnerd te worden, een zaak is van schaamte en van verootmoediging je hele leven lang. Dat je moest zeggen, de Heer, hij zocht mij meer dan dat ik hem zocht. Hij zocht mij eerder dan dat ik hem zocht. Wat hebben we nodig om ons te laten overreden? Een verlorene, nee, die terug moet komen uit de hel om ons te vertellen wat het is om in de hel te zijn. Dat hebben we niet nodig. Wij hebben Mozes en we hebben de profeten. Dat werd tegen die rijke man gezegd. Laat ze die horen. Zonder bekering. Verder leven. Dat gaat, als je erover nadenkt, tegen alle verstandelijke redeneringen in. Maar zo dwaas zijn wij wel geworden. De heerlijkheid van Gods feestzalen, die verwerpen wij voor een droge kruimel van de tafel van de wereld. Een kruimel die ons echt niet verzadigen zal. Aan het slot van zijn boekje geeft Alijnen nog een paar beweegredenen om de toren van God te ontvluchten en tot hem te komen. En dan zegt hij, allereerst is het God die ons vriendelijk nodigt. Zijn goedheid, zijn trouw, zijn medelijden, zijn barmhartigheid gaan ons verstand te boven. Zoveel hoger de hemel is dan de aarde. Zoveel hoger is de goedheid en de grootheid en de genade van de Heere dan die van ons. Die gaat ons verstand te boven. Kijk, als er nou geen hoop was op verlossing en geen uitzicht op barmhartigheid, ja, dan zou je erin kunnen komen dat zondaren zonder bekering verder leven. Maar nu wij weten dat God rijk is in barmhartigheid, de dichter die zegt, wie is aan onze God gelijk? Niemand. Buiten Christus is er geen vergeving. Maar er is vergeving. De enige weg tot zaligheid is om te gaan de weg die God zelf heeft gebaand. Wie op eigen kracht en via een eigen weg er denkt te komen, die zal voor eeuwig omkomen. Maar de weg die Christus heeft gebaand is vers en levend. En alleen hij zegt, doe als Mozes, die de berg Pisga beklom, om het beloofde land te zien in zijn lengte en breedte. bezie het goede land aan de overzijde van de Jordaan, het hemelse Kanaan. De voorrechten van de kinderen van God. En die zijn niet slechts weggelegd voor na dit leven. Maar hier op aarde wordt er al zoveel ervaren. God verlost van de slavernij van de zonde. En de voorwaarden om deel te krijgen aan de barmhartigheid van God, die zijn zo eenvoudig. De Heere die daalde zo laag tot ons af. Lager kon niet. Dichterbij kon hij niet komen. Hij heeft gedaan wat hij kon. Als hij dieper zou zijn afgedaald, dan zou hij gewoon geen God zijn. Hij kan en wil de zonde niet door de vingers zien. Hij moet de zonde straffen, kan er niet overheen stappen. Maar daarom heeft hij zelf willen voorzien in het zenden van een borg. Hij zond zijn zoon. En die nam de schuld op zich. Die onderging de straf die zondaren hadden moeten dragen. Dat is de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Dan is de straf betaald. Maar daarmee is de hemelpoort nog niet open. Want God had gezegd, doe dit en gij zult leven. Dan zullen we de eeuwige zaligheid verdienen. Maar wij hebben het niet gedaan. Maar nu Christus, die heeft heel de wet gehouden in alle geboden en zo volmaakt. Die heeft zich onthouden van alles wat verboden was. En zo heeft hij de eeuwige zaligheid verdiend. Dat is zijn dadelijke gehoorzaamheid. Als wij tot God komen in zijn Zoon en de zonde loslaten en er tegen strijden, dan zal God ons in genade aannemen. De Heere vraagt niet van ons om ons leven af te zonderen in de woestijn. Hij vraagt niet van ons om onze knieën naar Groningen te kruipen. Maar onze oerzonde is, net als die man in die gelijkenis, dat we tegen de Heere zeggen, Heere, ik wist wel dat u een hard Heer was. Harde gedachten van de Heere. En als we dan weten de barmhartigheid van de Heere, dat hij zo laag is afgedaald. We leven nu in de dagen van Advent en daar worden we eraan herinnerd dat God gaf het beste wat hij had voor het slechtste wat er was. Wij zijn niet in staat om te geloven, wij zijn niet in staat ons te bekeren. Het moet geschonken worden. We kunnen slechts aannemen wat ons geschonken wordt. En toch raadt God ons aan de door hem gegeven middelen te gebruiken. Om zo geloof en bekering te ontvangen. God zal zich niet verborgen houden als wij hem ernstig zoeken. In gebed, in lezen, in overdenking, in meditatie, in zelfonderzoek. En die God vindt, die zal instemmen met de dichter van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed.